Welkom bij Actie in de Maxi, die andere podcast over ouderschap en opvoeden in tijden van klimaatcrisis, MeToo, institutioneel racisme en andere ongein. Feministisch, anarchistisch en autonoom. Mijn naam is Julia, ik ben documentaire en podcastmaker en solomoeder van Coco.
Actie, actie, actie.
Jee, daar zijn we weer met aflevering 14 en alweer bijna lente. Vandaag praat ik met Tamar en Sophie die hun kindje genderautonoom opvoeden. We praten over hoe dat is voor een kind, voor de ouders, maar ook voor de buitenwereld en hoe gepast of ongepast de reacties soms zijn. Tamar is het daarnaast ook een gehandicapte ouder, waardoor ze letterlijk en figuurlijk allerlei drempels en hobbels tegenkomt. De andere mama, Sophie, is transvrouw en brengt daarmee ook weer een hoop inzichten en ervaring mee. Toen ze nog in het IVF-traject zaten om hun kindje te krijgen, maakten ze de prachtige podcast Mensje in de Maak, een absolute luistertip en nog goed terug te vinden op allerlei podcastplatforms. We noemen hun kindje in deze podcast Hommeltje, om diens privacy te bewaken. Oh, en de kat doet ook af en toe mee in het gesprek. Veel plezier! Nou, ik zou willen zeggen welkom in de show en dan krijg ik meteen imposter syndroom eigenlijk, maar... Nou, misschien heel even voor alle duidelijkheid voornaamwoorden. Spreek jullie aan?
Ik ben Tamar en mijn voornaamwoorden zijn zij haar. En Hommeltje die gebruikt op dit moment doen we maar weer hen hun voornaamwoorden. We hebben het een tijdje elke dag gevraagd, maar dat vond hen op een gegeven moment. In het begin vond hen het heel leuk, maar nu vindt hen het heel vervelend. En het ging alle kanten op. Dus, nou ja, dus dan maar gewoon hen hun.
En hen, ja.
Ja, en mijn vrouw is ook zij haar, Sophie. Ja.
Nou, voor mij ook zij haar en mijn dochter ook zij haar.
Ja.
Door mij bepaald, toch?
Ja. Ja.
Ja. Ik ben meteen eigenlijk heel benieuwd, omdat je zegt, we hebben het hun gevraagd.
Ja.
Greep hen dan ook waar dat over ging?
Heel lang natuurlijk. Ik bedoel, dit is echt nog maar kort dat we... dat we dat zo direct hebben gedaan. In het begin hebben we veel boekjes voorgelezen. En we hadden een beetje de laatste tijd het idee dat er wat meer begrip kwam van gender. En zij af en toe, ik ben... Nou ja, dan volgde er iets van een jongen, een jongetje. Want ik zeg altijd heel principieel, meisjes en jongetjes. Als we het dan toch gaan verkleinen, dan doen we dat bij de jongetjes ook. Nou ja, dus dan zei mijn kind van, ik ben een jongetje of ik ben een meisje. En het laatste ook wat vaker, ik ben non-binair.
Oh
of,
ja.
Vandaag een jongetje en non-binair. En... met allerlei combinaties dus ook geweest. En toen op een gegeven moment dacht ik, het is eigenlijk logischer om naar de voornaamwoorden te vragen. En dat hebben we ook wel een beetje uitgelegd van, dat zijn namen die in plaats van, of woorden die je in plaats van je naam kunt zeggen. Dan vroeg ik, ben je vandaag zij, hij of hen? Dat zijn dan de opties die we gaven. Je kan natuurlijk ook nog die dienst, maar ja, wij doen meestal hen, hun. We hebben echt een paar weken hebben dat heel veel gedaan. En dan kwam er meestal gewoon een antwoord en meestal elke dag iets anders. Wow. En op een gegeven moment zei hen dat hen het niet leuk vond. Want ik heb in het begin ook gevraagd of hen het leuk vond als we het vroegen. Toen zei hen ja, maar op een gegeven moment zei hen dat hen het niet leuk vond. En nog gevraagd van, zal ik het dan morgen wel weer vragen? En de dag daarna, nee. Dus nou ja, dus even helemaal niks. Dus ja.
En is het dan, wordt daar, want ik weet niet of ze hen naar een crèche of een opvang of zo gaat?
Ja, hij gaat naar een ouderparticipatiecrèche. Dus dat is kinderopvang door ouders.
Oh ja, leuk.
Mijn vrouw die staat daar ook een dagdeel op de groep. Daar gaat iedereen er redelijk oké mee om. Maar... ik heb het idee dat mensen dat de kinderen daar ook nog helemaal niet zo heel erg bezig zijn met jongetjes en meisjes. Wat je soms wel hoort van de kleuterklas. Maar ik heb het idee, het hele concept van gender speelt daar volgens mij niet een heel grote rol. Dus
ja.
Wij noemen het dus niet genderneutraal, maar genderautonome opvoeding. Want ja, genderneutraal, dat kan eigenlijk niet. wat is dat dan ook? Ik bedoel, is dat dan het midden tussen roze en blauw? Ja, het is gewoon genderautonoom. Dus het idee is van ons kind mag zelf weten wie die is. Nou ja, zou het natuurlijk voor alle kinderen zo mogen zijn. Hij mag uiten wie hen is en zelf een weg proberen te vinden. En ook zelf een weg proberen te vinden in hoeverre hen wel of niet bijvoorbeeld meegaat in de normen daarover. Want nou ja, stel dat we... Ik heb niet het idee dat ons kind nou een heel erg, hoe zeg je dat, schuchter kind is dat heel erg het nodig heeft om mee te gaan in wat er van hen wordt verwacht. Maar stel dat het wel zo zou zijn, ja, dan mag dat natuurlijk ook gewoon. Ik bedoel, hen moet het leven. Maar dus het idee is dat hen zelf, zelf erachter kan komen wie hen is en welke genderidentiteit hen heeft. En ja, vaak sorteren we daar natuurlijk op voor door naar de geslachtsdelen te kijken. Of dat doen, dat is wat de meeste mensen doen. Maar ja, mijn vrouw die is ook transgender en we kennen heel veel transgender personen in ons leven. En begon gewoon voor ons steeds vreemder te voelen om dat dan alvast in te vullen, omdat we zoveel mensen kenden voor wie dat niet klopte. Dus dat voelde gewoon best wel tegennatuurlijk. Tegelijkertijd heb ik ook wel heel erg moeten wennen aan het idee om dan zoiets buiten de norm te gaan doen, om dan andere voornaamwoorden te gaan gebruiken voor mijn kind. Dus we wilden eerst eigenlijk alles genderautonoom doen behalve de voornaamwoorden, maar nou ja, dat voelde toch ook niet echt goed. Dus toen toch maar de sprong in het diepe gewaagd en die ook neutraal gedaan.
Ik moet
Ja.
meteen denken aan dat boek Raising Dem. Daar hebben we
Ja.
het wel eens eerder over gehad, hè? Raising Zoomer. Want dat vond ik, daar vond ik super interessant. Want zij doen dat dus ook in dat boek. En
Ja.
hoe het gender creative opvoeden.
Ja.
En dan ben ik heel benieuwd hoe dat bij jullie ging. Zij beschreef toen toen ze besloten dat ze op deze manier hun kind wilde gaan opvoeden. Toen ze dus nog zwanger was, zijn ze dat dus aan de schoonfamilie en zo gaan vertellen. En toen begon eigenlijk al alle bemoeienis van buitenaf. Hoe is dat bij
Ja.
jullie gegaan? Want ik snap heel goed dat het wel een stap is. Ja, juist daarom. En van de andere kant is het waarschijnlijk ook de enige manier om mensen daarin mee te laten gaan. Want als je inderdaad niet het voornaamwoord zou neutraliseren, dan is het einde zoek eigenlijk. Want dan gaat iedereen natuurlijk dat meteen invullen.
Ja, want dan heb je eigenlijk toch je kind een geslacht toegewezen.
Ja.
Ja, dat is ook waar wij uiteindelijk op uitkwamen. Van ja, als je dat doet, dan ga je eigenlijk toch al zeggen dat het een jongetje of een meisje is. Aangezien je niet. Nou ja, en hun is dan zeg maar de optie die het meest openlaat. Ja. Ja, wij hebben. Ik weet niet meer wanneer. Of nou voor of na de geboorte was. We hebben op een gegeven moment een pagina op een website gemaakt met een soort van uitleg van waarom we dit doen. En met allemaal vragen, veelgestelde vragen waarvan wij dachten dat ze veel gesteld zouden gaan worden. En ook misschien wat vragen die mensen dan niet durven te stellen, maar waarvan we dachten, nou ja, die zullen ze vast wel hebben. Zoals, vinden jullie het dan heel slecht hoe wij ons kind opvoeden? Nee, dus. Ik weet niet meer. Volgens mij hebben we zelfs op het geboortekaartje daarnaar gelinkt.
Oh ja.
Met een soort sterretje. meer info. Nou ja, dan het adres van de website. En we hadden, dus dat is eigenlijk hoe we het voor de meeste mensen hebben gecommuniceerd. Dus niet in een één-op-één gesprek. En ik denk dat dat laatste wel wat handiger was geweest. Om dat in elk geval voor familieleden te doen. Maar we dachten daar ook gewoon te laat aan. Dus het was een beetje het laatste moment dat we dachten, oh, we moeten dit natuurlijk uit gaan leggen. En in mijn familie reageerde iedereen, dat was dan in de chat, we hadden het daar in de chat gedeeld, heel kort van, oh ja, oké. Maar toen bleek dus later dat er toch hele enorme emoties bij ze zaten en dat ze er wel echt van alles van vonden. Maar dat hadden ze dan niet gezegd, maar dat kregen we dan later ineens, zeg maar, toch ja, een beetje via-via of een beetje in een andere situatie ineens op ons bord. Dus dat vond ik wel heftig. Ja, er was een keertje een incident, namelijk dat twee van van Hommeltjes nichtjes, die wilden dan weten wat hun geslachtsdelen waren. En dat vroegen ze niet aan ons, want wij waren daar op dat moment niet bij. Het was trouwens ook midden in COVID-tijd. Dus het was ook überhaupt moeilijk om één op één gesprekken in real life te hebben. Maar die vroegen dus aan mijn moeder, aan hun oma, wat de geslachtsdelen waren. En nou ja, die heeft dat uiteindelijk toen verteld, want zij wist dat. En ja, daar hadden wij dan weer moeite mee. Toen hebben we daarover gebeld. En ja, toen bleek, nou ja, dat ze dan toch wel een beetje vonden dat wij er een te groot ding van maakten. En nou ja, dus dat was best wel lastig allemaal. En bij de schoonfamilie, dus de familie van mijn vrouw, ja, daar leefden ook wel veel emoties, maar die waren er vanaf het begin wat eerlijker over, waardoor zij dat ook direct, toen heeft zij dus wel met een paar van hen gebeld en dat heeft het toen eigenlijk al wel vrij snel een beetje gekalmeerd, zeg maar. Ja, dus het was wel echt een heel gedoe, vooral met de mensen die heel dicht bij ons staan, dus onze familie. En ik denk dat het wat verder af dat mensen waarschijnlijk wel dezelfde vragen of zorgen hebben. Maar ja, dat ze dan wat verder van ons afstaan, dat ze dat dan niet gelijk met ons gaan delen. Of dat ze dat gewoon een beetje bij ons laten.
Ja.
Dus ja,
Gelukkig.
dus het is wel echt een ding.
Ja. Ja, best heftig eigenlijk, hè? Dat je dan daar
Ja.
allemaal mee moet dealen met wat andere mensen vinden. En dat
Ja.
is een even kindje bijna, ja. Maar
Ja.
ja, van mijn moeder, die wist het wel. Is dat iets wat jullie dan bewust verteld hebben? Of is dat gewoon omdat je moeder ook af en toe een luier verschoont?
Het laatste, ja, dus we hebben het ook niet eens echt verteld.
Tijdens een zwangerschap krijg je waarschijnlijk al van alle kanten de vraag, en wat wordt het, toch?
Ja. Ja, en toen zeiden we dan, ik weet niet meer wat we deden. Ik denk dat we bij een deel van de mensen gelogen hebben dat we het nog niet wisten. Zeg maar, als het toch niet zoveel uitmaakt. Want dan hoef je dat zeg maar, een moment waarop je dat nog gewoon zo kan zeggen. En zonder dat je een hele uitleg hoeft te geven. En een andere deel van de mensen hebben het alvast uitgelegd. En dat was wel grappig, want we hebben ook bij de echo's hebben we ook. Bij de echo's in het ziekenhuis hebben we eigenlijk steeds gelogen dat we het niet wilden weten. En bij de pret-echo, ja, ik was echt zwanger midden in COVID-tijd. Ik werd in maart zwanger, maart 2020. Dus het was echt precies. Het liep heel erg gelijk op. En toen mocht mijn vrouw dus bij de echo steeds niet mee. En daarom hebben we toen een pret-echo laten maken, zodat ze ook gewoon een keertje erbij kon zijn. En toen hebben wij uiteindelijk besloten dat we wel het geslachtsdeel graag wilden weten. Dat hebben we gewoon daar gevraagd. We hebben daar de uitleg gedaan. We willen niet dat jullie gaan zeggen: oh, kijk, het is een jongetje of het is een meisje. Maar gewoon, zeg maar gewoon welk lichaamsdeel je daar ziet. Dus dat hebben ze netjes gedaan. En toen konden we in het ziekenhuis en in het echocentrum gewoon steeds zeggen: ja, nee, dat willen we niet weten. Zodat ze gewoon ons niet er lastig mee zouden gaan vallen. Dus dat was achteraf wel een handige strategie. Behalve dat ze dan helemaal zeiden: van ja, nu moet je even je ogen dicht doen. Sure.
Ja.
We zullen eventjes onze ogen dicht doen.
Waarom wilden jullie het geslacht, of in ieder geval het geslachtsdeel, wel weten?
Ja, nou weet je, als ouders ontkom je er toch niet aan om het geslachtsdeel te weten. Omdat je gewoon voor je kind gaat zorgen. Dus ook voor het hele lichaam van het kind. En wij vonden het dan wel fijn om daar alvast een beetje aan te wennen. En dat je die informatie niet na de bevalling, precies op een moment dat het sowieso al heel emotioneel beladen is, dat je dan ook nog die informatie erbij te verwerken hebt. Ik zou denk ik. Als ik opnieuw zwanger zou worden, dan zou ik het wat la op een later moment in de zwangerschap willen weten. Zodat je ook zelf wat langer, soort van met een neutrale blik naar je kind kan kijken. Ik merk wel echt dat omdat we zo zijn opgegroeid met ideeën over gender, dat ik zelf als ouder veel emotioneel werk, emotional labor moet doen. Of een soort, ik weet niet of emotional labor de het juiste woord, een soort van cognitief iets moet doen met mezelf. Om
Mm-hmm.
steeds weer terug te gaan naar ja, het kind heeft een bepaald lichaamsdeel en het kind heeft nog geen genderidentiteit. Of we weten nog niet wat de genderidentiteit is. Ik heb daar echt aan moeten werken. Dat is niet iets wat vanzelf kwam. Daarom snap ik ook niet dat mensen allemaal zo graag willen weten wat ons kind is. Want dat maakt het veel moeilijker om vervolgens nog genderneutrale voornaamwoorden te gebruiken en ons kind te benaderen als een kind in plaats van als een gegenderd iemand.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen, want jullie zijn natuurlijk ook in de wereld opgegroeid. Ingedeesd en door
Precies.
jullie ouders gegenderd waarschijnlijk. En
Dus dat is soms best wel lastig. En ik denk dat dat. Kijk, want eigenlijk zijn er. Ik had net al als reden opgegeven waarom we dit doen, dat we ons kind gewoon alle ruimte willen geven om een eigen genderidentiteit te ontdekken. En dat het gewoon het meest logische ook is, omdat. Nou ja, die genderidentiteit zit niet tussen de benen, dus dat weet, je weet het gewoon niet. Maar er is ook nog wel een tweede reden die denk ik, ja, wat denk ik heel veel ouders willen, dat je je kind ook de ruimte wil geven om helemaal zichzelf te zijn zonder dat je allerlei gegenderde verwachtingen over, nou ja, hoe het kind zich gaat gedragen erop gaat plakken. Dus, en het is, ik bedoel, het is uit onderzoek gebleken dat volwassenen gewoon anders omgaan met een baby als er gezegd wordt dat het een meisje is dan als er gezegd wordt dat het een jongetje is. Dus dat zit gewoon heel diep. En ik denk ook niet dat ik mijn kind neutraal benader, zeg maar. Ook al probeer ik dat, ik denk niet dat dat zo is, want ik denk dat het gewoon bijna onmogelijk is. Dus in die zin vind ik het ook wel jammer op de opvang. Ja, daar verschoont ook iedereen hun luiers. Dus in die zin, ik denk dat deel, dat lukt nooit echt helemaal. Het is de vraag hoe erg dat is. Ik bedoel, het zijn gewoon allemaal stapjes die je zet om het allemaal net iets vrijer en autonomer te maken. En gelukkig hebben we een kind met een hele sterke wil, die volgens mij zich ook niet zo heel makkelijk laat beïnvloeden, dus dat scheelt dan ook alweer.
Ja, al kan ik me voorstellen dat jullie opvoeding daar ook echt wel aan bijdraagt. Want ik moet
Ja.
wat jij zegt, mensen praten al anders tegen babymeisjes.
Ja.
Tussen aanhalingstekens. En
Ja.
babyjongens, hè? Dus dat is,
Ja.
die verschillen zijn, ja, die zijn gewoon vanaf de geboorte al worden die opgedrongen aan kinderen. En, want
Ja.
ik ergens. Ik probeer in ieder geval heel feministisch en genderbewust mijn kind op te voeden. Bewust in de zin
Ja.
van niet dat ze heel erg bewust is van haar gender, maar dat het alle kanten op kan en dat het eigenlijk niet zou moeten voorschrijven qua wensen, qua wat je wil in het leven. En ik merk dus ook de hele tijd dat ik denk, ja, maar ik ben dus als cis meisje opgegroeid. En ik heb gewoon allemaal, er zijn allerlei dingen. Op een gegeven moment dacht ik, er zijn eigenlijk best wel veel poppen hier in huis. Want bijvoorbeeld mijn poppen van vroeger, daar speelt zij dan alweer mee. En zij is dus heel erg in de weer met poppen en poppenwagentjes en knuffels ook heel veel. Maar heel tijd zo dat zorgende spel eigenlijk. En ik weet gewoon, ja, dat deed ik ook als kind. Maar eigenlijk heb ik het gevoel dat ik soms even tegengas moet geven. Net als met roze. Ik was ook dol op roze en prinsessen als kind. Maar ik heb dus heel bewust, als ik zakken kleding krijg of zo van mensen, dan haal ik al die roze dingen eruit en die gaan dan naar de kringloop. Omdat ik denk, ik wil het niet, weet je wel. Ik wil er niet aan meedoen. Maar tegelijkertijd, ja, het sluipt er gewoon in. Niet per se, maar gewoon de voorkeuren die ik zelf ook onbewust had en heb en doorgeef. Dus ik worstel daar best wel mee soms. Dat ik denk van, ik knip haar haar bijvoorbeeld gewoon al heel lang best wel een beetje kort en neutraal eigenlijk. En tot nu toe vindt ze dat allemaal prima. Maar dan denk ik, ja, maar ik ben dus haar voorbeeld. Want ik ben haar moeder en ze is natuurlijk, ze wil eigenlijk gewoon, in deze leeftijd zeker, zijn ze verliefd op hun moeder of vader of ouder. Maar ja, ik ben een vrouw met lang haar. Die ook wel eens jurken draagt of rokken of zo. Weet je wel, zo van. Ik vertel haar steeds van mannen kunnen ook rokken en jurken aandoen. Maar ja, de mannen in haar omgeving dragen geen jurken of rokken. Is dat misschien bij jullie een stuk minder? Omdat je zegt van we hebben heel veel transgender vrienden al en.
Ja, maar dat zijn niet de mensen die we dagelijks zien. Dat zijn meer heel veel online contacten ook juist. En ik moet zeggen, ik ben chronisch ziek en ik heb een handicap en ik ben autistisch. Dus ik moet zeggen, ik heb ook helemaal niet zo heel veel contacten van mensen die ik echt in levende lijve zie. Heel veel van mijn sociale leven is online. En ja, van mijn vrouw eigenlijk ook wel grotendeels. Die is veel te druk om nog sociaal leven in het echt, zeg maar, bij te houden. Dus de mensen die wij dagelijks zien, dat zijn nou ja, de mensen van de kinderopvang. En ja, dat zijn ook wel gewoon redelijk gender, ja, gewoon een beetje. Dat zijn geen. Hoe moet ik dat zeggen? Ja, gewoon hele gewone mensen, zeg
Ja.
maar. En geen transpersonen bijvoorbeeld, voor
Nee.
zover we weten. Er is één ander queer stel, vrouwenstel, en dat is het. Verder zijn alle andere ouders zijn man-vrouwstellen. Ja, en dan verder, mijn moeder die komt elke week. Nou, we hebben wel. Op mijn mamadag komt iemand mij een beetje helpen met de fysieke taken van het ouderschap. En die is non-binair. Dus dat scheelt. Dus we hebben één non-binair persoon wekelijks in hun leven. En dat vind ik altijd wel heel handig. Want dan kan ik dat ook gewoon altijd zeggen. Van, als ik ook bijvoorbeeld uitleg van dat je niet aan iemand kan zien wat voor gender die heeft. Dan kan ik bijvoorbeeld uitleggen van ja. J, die wordt heel vaak geïnterpreteerd als dat het een vrouw zou zijn, maar die is non-binair. Dus je kan het niet zien aan iemand. Dus eigenlijk, je kan het wel een beetje een vermoeden hebben, maar je weet het nooit zeker. Maar ja, dat is dus wat wij om ons heen hebben. En ja.
Ja, maar dat maakt dan best wel verschil, denk ik.
Ja, ik denk dat het wel iets uitmaakt, ja. Waar ik wel heel erg op let, is dat ik niet zeg jong of meisje, maar jonge meisje of non-binair. En dat doen we zelfs, zeg maar, bij liedjes en zo. Dat was ook eerst zo'n liedje, daar kwam men ineens mee thuis. We maken een kringetje van jongens en meisjes. Nou, toen ging ik dus gelijk zeggen, en non-binair kindje, en non-binair kindje, zeg maar. Dat klinkt dan heel raar erachteraan. Toen hebben we het daarna veranderd in, we maken een kringetje van kinderen en ouders. Dus
Hallo.
we zijn echt heel super scherp daarop. Wat af en toe waarschijnlijk heel irritant overkomt. Echt, mijn moeder die zit af en toe. Ik bedoel, die staat er verder helemaal achter hoor, hoe we het doen. Maar af en toe dan moet ze echt een beetje zuchten van hoe wij alles in boekjes heel creatief aan het voorlezen zijn en zo. En wat we ook heel erg doen, is dat we het zoveel mogelijk hebben over mensen. En dat hebben we ook eigenlijk van Karl Myers geleerd uit dat boek. Dus dat we bij mensen die we niet kennen, dat we dan die niet proberen niet te genderen. En als ik het dan wel doe, per ongeluk, of omdat dat een sociale situatie is waarin het eigenlijk juist onbeleefd wordt gezien om het niet te doen. Bijvoorbeeld als ik iemand op straat aanspreek, ja, dan zeg je toch vaak mevrouw of meneer. Ik heb nog niet zo goed ontdekt hoe je dat kan omzeilen. Ja, dan leg ik dat ook weer even uit aan mijn kind. En ik heb geen idee wat er allemaal binnenkomt en wat niet. Want hen is 3 jaar. En ja, dus inderdaad, mensen die we niet kennen, om die te proberen niet te genderen. En heel veel bijvoorbeeld, wat ik wel heb gecorrigeerd, is bijvoorbeeld vuilnismannen en politiemannen. Om daar dan vuilnismensen en. Politie is polities geworden. Eén politie, twee polities. Ja. Maar wat ik heel grappig vind, ook nog qua taalgebruik, is omdat wij zo vaak genderneutrale voornaamwoorden gebruiken, is dat voor ons kind ook gewoon heel vanzelfsprekend. Dus die gebruikt eigenlijk als default hen hun voornaamwoorden voor mensen.
Ja, dat is heel mooi, want dat is echt
Ja.
dan maak je echt een verschil in een volgende generatie waarvoor dat gewoon totaal
Ja.
normaal is.
Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Dus daar waren we wel trots op toen we daar achter kwamen.
Ja, want de enige reden waarom het voor, nou ja, ons vaak moeilijk is of ingewikkeld is, omdat we het niet gewend
Ja,
zijn natuurlijk.
absoluut. Ja.
Even een kleine intermezzo. Sophie is inmiddels ook aangeschoven. Die zul je dus ook af en toe horen vanaf nu. Ik was zo stom om niet op opnemen te drukken zodra zij aanschoof. Dus toen zijn we heel eventjes opnieuw begonnen. En nu gaan we weer verder.
Wat ik merk is dat bijvoorbeeld op de opvang, dat mensen daar eigenlijk allemaal gewoon wel proberen om de juiste voornaamwoorden te gebruiken, alleen dat ze het gewoon oprecht moeilijk vinden. Dus dat je dan soms wel zo'n gesprek kan hebben dat iemand zichzelf gewoon de hele tijd zit te verbeteren. Omdat ze het wel graag willen, maar het lukt gewoon niet echt. Ja, dan ga ik daar natuurlijk niet nog een keertje iets van zeggen of zo. Dat doen ze dan zelf al. En we hebben ook wel eens bijvoorbeeld gehad dat er iemand bij het consultatiebureau, die zei dan dat hij het probeerde.
En deed het totaal niet.
En deed het gewoon helemaal niet. Dus nou ja, kijk.
Geen enkele keer.
Ja, dan zitten we achteraf. Maken we daar natuurlijk opmerkingen over naar elkaar. Maar dat is gewoon dat we diegene dan gewoon een beetje belachelijk maken achteraf.
Maar ja, en zo iemand zie je één keer.
Ja, dus dan ga je daar ook niet de energie in steken. Dat is sowieso wel heel erg hoor. Pick your battles. En je wil ook niet. Ik heb zelf denk ik ook een beetje zo'n gevoel van, ik vind het al wel heel wat om dat van mensen te vragen. Dat zou ik misschien niet moeten voelen zo, maar ja, zo voel ik het nou eenmaal. Dus dan ga je er ook wat minder hard in. Maar het is wel, kijk, als ik bijvoorbeeld merk dat iemand echt herhaaldelijk een bepaald gegenderd voornaamwoord gebruikt en zichzelf ook niet meer corrigeert, dan corrigeer ik op een gegeven moment wel eventjes. Ja. En dat voelt altijd wel moeilijk. Ja. Maar ja, het is wel belangrijk. Dus ik doe het dan wel.
Het is waarschijnlijk dan voor jullie ook best wel een soort grote, ja, mentale job of zo. Ook bijna een soort assertiviteitscursus. Om hier dus af en toe iets van te moeten zeggen of daar gewoon alert op te zijn.
Ja, maar aan de andere kant valt het me ook alweer mee. Want ik zag er, toen ik nog zwanger was, in het begin wilde ik dus geen genderneutrale voornaam worden, omdat ik daar zo bang voor was. Maar weet je, het zal misschien schelen dat we in een stad wonen, maar.
Ja, maar op zich bij willekeurige mensen die, zeg maar, die je zo tegenkomt op straat of bij de speeltuin of zo. Ja,
dan maakt het niet zoveel
dan
uit.
Dan maakt het ook niet uit. En dan hoef je die labor, zeg maar, ook niet te plegen. Want dat is iets voorbijgaans. En
ja.
Dan zegt de een gebruikt hij en de ander gebruikt zij. Ja, hen zal je niet zo gauw horen.
Ja.
Dat gebruiken wij dan. En dan.
Ja.
Soms zie je dan dat ze. Dus bijvoorbeeld laatst was ik bij de apotheek. En toen was er iemand die zei van. Ja. En toen zei ik van. Ja, dat is aan hen zelf. En dan zei ze. Maar zei die vrouw. Was twee bejaarde zussen. En eentje die dan nog een beetje.
Denk je.
bij de tijd was om ad rem te zijn. Die zei echt van, ja, maar je weet dat toch? Je kind. Dacht van, oké, die dringt erop aan. Want soms willen ze echt weten van, is het een jongetje of een meisje? Omdat ze het zelf niet zo goed kunnen plaatsen. Maar als ze op zo zitten. En nu kan ik gewoon 100 vragen van, ja, welke voornaamwoorden gebruik je?
Ja.
Als ik zeg voornaamwoorden, Weet hen wat ik bedoel.
Ja.
Dus en toen zei hij zij. En toen, toen gaf ik dat door. En toen
dat is wel leuk van deze leeftijd.
Dat soort interacties heb je.
Ja.
Maakt het ook wel weer leuk. Je zeg maar, als je dit niet zo doet met voornaamwoord, genderautonoom opvoeden, dan heb je dat niet. En dan, ik weet niet, het maakt het ook wel een beetje interessant.
Ja, dat is ook alweer zo. Ik was van tevoren ook heel erg bang dat het bijvoorbeeld gewoon terloopse contacten in de speeltuin heel moeilijk zou maken. En soms heb ik ook wel het idee dat dat misschien zo is, maar het valt ook alweer. Soms verbazen mensen je ook wel dat ik gewoon een gesprek had met iemand, met een andere ouder in de speeltuin. En dat ik die vroeg dus inderdaad van, is het jongetje of meisje? En dat is gewoon omdat ze het voornaamwoord willen weten dan. Dus toen zei ik, ja, dat houden we nog open, maar we gebruiken hen hun voornaamwoorden. Nou, en die ging gewoon hen hun voornaamwoorden gebruiken. En het was gewoon, dat, oh, wat gebeurt me nou? Maar dat kan dus ook nog gewoon. En ja, mensen weten toch wel vaak gewoon van het bestaan daarvan. En ja, eigenlijk valt het me mee. En als ik geen zin heb in gedoe, dan. Ik had van tevoren bedacht dat als ik geen zin zou hebben in gedoe, dat ik dan gewoon iets zou kiezen.
Ja, gewoon
Maar
random.
dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet hoeven doen. Ik heb ook wel hele gesprekken erover gehad in de speeltuin. Dat vond ik meestal irritant. Omdat dat doet een beetje af van dat gevoel dat je ouders onder elkaar. Dan ben je meteen zo anders. In plaats van dat je gewoon een soort van ervaring kunt hebben van ja, wij zitten in dezelfde situatie. Maar meestal gaat dat gewoon toch goed, eigenlijk.
Nou, wat fijn. En
Ja.
zijn er ook wel eens hele vervelende reacties gekomen van mensen? Dus waarschijnlijk, ik kan me voorstellen dat die dan bijvoorbeeld online of zo, naar aanleiding van jullie podcast of.
Nou, onze podcast wordt gelukkig niet goed genoeg daarvoor beluisterd. Dus dat scheelt. En degenen die het luisteren, dat zijn allemaal hele leuke, lieve mensen die daar dus niet vervelend over doen. En verder hebben we wel. Dus we maken eigenlijk nu voor jou best wel een uitzondering, want verder hebben we helemaal geen media gedaan. We hebben heel veel verzoekjes gehad en die hebben we allemaal afgeslagen omdat we geen zin hadden in. Vervelende reacties, zeker ook voor ons kind eigenlijk. Dus die wilden we daar een beetje buiten houden. Wat wel jammer is, want ja, je mist dan wel een kans om mensen een beetje erover te educaten, maar ja.
Ja, dat boek Raising Dem is daar helaas ook een
Ja.
minder fijn voorbeeld van, hè, hoe dat uit de hand.
Ja. Ja, die heeft echt een hele mediastorm gehad, omdat op een gegeven moment mensen de blog hadden ontdekt die het er niet mee eens waren. En toen werd het echt wereldnieuws. Ja, dus daar proberen wij ons kind een beetje voor te behoeden. Omdat hij gewoon ook niet oud genoeg is om daar zelf over te beslissen. En het, ja, ik bedoel, het gaat over ons als ouders, maar het gaat ook over ons kind. Dus dat voelt wel heel kwetsbaar dan, vind
Ja.
ik. Dus ik heb wel een beetje het vertrouwen dat jouw luisteraars wel hiermee om kunnen gaan.
Ook niet geen hordes.
Nee, gewoon een leuk niche publiek,
precies.
denk ik.
Wel,
Ja, leuke mensen.
lichte activistische ouders meestal.
Ja, precies. Ja.
Hey, en ik kan me voorstellen dat een genderautonome opvoeding ook linkt aan heel veel andere dingen, dus misschien ook een activistische opvoeding, maar ook heel inclusief opvoeden. Willen jullie proberen vast jullie kind ook heel veel andere waarden mee te geven die daar ja, op een of andere manier aan vasthangen? Ja, jij bent ook een gehandicapte ouder, toch?
Ja, ik dacht al, volgens mij zit een bruggetje.
Ja, een heel omslachtig bruggetje.
Ja,
Dat
nee,
speelt ook een rol in jullie opvoeding, denk ik, van je kind.
klopt. Ja, nou, het speelt wel een beetje een rol in de opvoeding, maar het is vooral iets waar ik zelf en wij als stel, zeg maar, heel veel hordes voor moeten overwinnen. Gewoon voor de aanvraag van hulpmiddelen, het regelen van dat die ene hulp die op mijn mamadag komt helpen, dat die betaald wordt. Ja, toegankelijkheid van de school, van de opvang. Ja, dat eigenlijk vooral. Dus ik ben er echt heel veel tijd mee kwijt om al die dingen te regelen, want. Kijk, van tevoren waren wij ervan uitgegaan dat ik op die ene dag in de week, dus mijn mamadag, want we hebben allebei een mamadag, dat ik dan wel zelf voor mijn kind zou kunnen zorgen. Maar dat bleek gewoon heel erg tegen te vallen, want het bleek fysiek veel zwaarder te zijn dan ik had gedacht. Of eigenlijk mijn lichaam bleek ook gewoon. Weet je, voordat ik een kind kreeg, zat ik gewoon eigenlijk altijd op de bank, of in mijn rolstoel. En met een kind ben je gewoon fysiek super, super actief. En dat kwam gewoon heel erg rauw op mijn dak en dat viel heel erg tegen. En toen hebben we daar dus hulp voor gevraagd bij de WMO. En ik wist namelijk wel dat er al iemand, minstens één iemand in Nederland was die dat voor elkaar had gekregen. dat er gewoon iemand bij haar langskwam om haar een beetje te helpen met de fysieke taken van het ouderschap. René de Boer is dat. Die heeft MS. En die heeft dus uiteindelijk een rechtszaak ervoor aan moeten spannen. Maar toen heeft ze dat dus toegekend gekregen. Dus ik dacht, nou ja, daar is al een rechtszaak voor geweest. Dus dat zou moeten lukken om dat gedaan te krijgen. Maar ja, toen bleek dus dat er geen uitspraak is geweest van de rechter, omdat ze een schikking hebben gekregen. Omdat de gemeente geen jurisprudentie wilde opbouwen. Ja, wat dus heel erg nadelig voor ons situatie uitpakte. Dus dat is ook niet gelukt toen. Maar uiteindelijk lukte het via de verzorgverzekering om het als vervangende mantelzorg vergoed te krijgen. Uit de aanvullende zorgverzekering. En
heel omslachtig.
Heel omslachtig. Drie polissen combineren we daarvoor, de uren daarvan. Want je mag als mantelzorger en als mantelzorgontvanger mag je het ontvangen. Dus we gebruiken mijn polis en die van mijn vrouw.
Gebruikten.
En die van mijn gebruikt, ja, en die van mijn moeder. Maar dit jaar wordt die van mezelf mag ik nu niet meer gebruiken. En alle uren zijn weer omlaag. Daardoor komen we niet meer uit. Dus nu ga ik het opnieuw proberen bij de gemeente. Want het grote verschil met vorige keer, we hebben nu een rechtsbijstandsverzekering. Dus we zouden nu eventueel tot de rechter kunnen schoppen. Want eerder konden we dat niet betalen. En de rechter die doet meestal hele gunstige uitspraken voor de ouder met een beperking in dit soort situaties. Want die zijn er al een paar keer geweest.
Oh.
Dus. Dus dat soort gedoe.
Dat je daar ook allemaal mee moet dealen dan. Ja.
Ja, en dat kost heel veel tijd en het geeft heel veel stress. Want ja, als dat niet lukt, dan weet ik gewoon niet hoe we het op moeten lossen. Dan moet Sophie minder werken of haar werk, ze werkt dan thuis die dag, haar werk zo vaak onderbreken dat ze het eigenlijk, dat het gewoon niet meer lukt.
Ja.
Of we moeten het zelf gaan betalen. Ja, ik zou echt niet weten hoe. Dus het is tot nu toe gewoon steeds net gelukt om het rond te krijgen. Dus dat is een ding. We hebben op de kinderopvang heel veel moeite moeten doen om te zorgen dat het daar zo toegankelijk werd dat ik gewoon zelfstandig met mijn rolstoel daar naar binnen kon rollen. Dat is wel gelukt en dat scheelde echt zo ongelooflijk veel. Want daarvoor moest dan iemand voor mij zo'n plaat neerleggen om naar binnen te kunnen rollen. Want die kon daar niet vast liggen. Ik weet eigenlijk ook niet waarom niet, maar en toen dat eenmaal en het hek moest een beetje worden aangepast. Omdat de deurklink heel hoog zat. En allemaal dat soort dingetjes.
Uiteindelijk waren het gewoon eenvoudige aanpassingen.
Ja, maar het duurt dan gewoon heel lang. En al die tijd heb je dan heel veel hulp nodig. Dan moet je de hele tijd alles aan iedereen vragen. Maar kun je het even het hek voor me open doen? En dat lijkt dan voor diegene heel klein. Omdat ik het natuurlijk aan heel veel verschillende mensen steeds vraag. En omdat zij het niet erg vinden om me even te helpen. Maar ik moet erop wachten. En ik heb de onzekerheid van, is er iemand in de buurt? Plus, het voelt gewoon heel niet gelijk of zo. Om de hele tijd zo afhankelijk te zijn. En ik denk, we hebben in onze westerse wereld misschien iets te veel focus op dat iedereen maar onafhankelijk moet zijn. Maar toch, het is gewoon niet leuk.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Tenminste, natuurlijk kan ik me
ja.
niet goed voorstellen. Maar zeg maar sowieso als jonge ouder met een kind.
Ja,
gedoe. Als je dit er dan ook
ja, alles is gedoe, dat klopt. Ja. Ja, en het is dan gewoon heel veel extra gedoe nog. En ja, mijn kind die krijgt er ondertussen ook gewoon veel van mee. Want bijvoorbeeld, we gaan op mijn mama, dan gaan we heel vaak naar de bibliotheek. Want ik heb dan in de ochtend heb ik dan hulp. En 's middags doe ik het alleen, maar dan ga ik expres met de rolstoel ergens naartoe. Omdat het eigenlijk makkelijker is dan thuis. Omdat ja, op zo'n klein oppervlak de rolstoel gebruiken is gewoon niet handig. En buitenshuis is er wat meer vermaak, zeg maar. Dus we gaan dan eigenlijk meestal naar de bibliotheek nu. Dat vindt mijn kind echt fantastisch. Een soort Walhalla. Die houdt heel, heel, heel erg van boekjes. De lift was kapot voor aan de bibliotheek. En dan moesten we eerst achter, moesten we eerst met een lift helemaal naar de bovenste verdieping. En dan in de bibliotheek een eindje rollen. En dan met de gewone lift dan weer naar de begane grond om de boeken in te leveren. En dan weer met de lift naar de eerste verdieping voor de kinderboeken. Sowieso dat er helemaal vooraan een lift nodig is bij de bieb is ook echt belachelijk. Het is de bieb op het Neude.
Mm-hmm.
Utrecht. En die is dus Een paar jaar geleden hebben ze die helemaal. Er zat eerst een oud postkantoor en er is een petitie gekomen dat daar de biep moest komen. Heel superleuk idee. Maar er was, toen het een postkantoor was, was er gewoon een helling, een rolstoelhelling. En die hebben ze dus om een of andere rare reden weggehaald. En daar hebben ze in de plaats daarvan hebben ze dan zo'n liftje dat je heel lang die knop ingedrukt moet houden. Ja, het voelt gewoon al heel anders om zo binnen te komen. En
Ja.
al helemaal als je dan zo via de achteringang moest. En dat moest echt een half jaar lang. Zo lang duurde het voordat die lift was gerepareerd. En mijn kind, die moet dan. Ja, dat doe ik dus allemaal met Rommeltje. En die krijgt dan ook helemaal mee dat ik elke keer dan. In het begin ging ik dan steeds kijken of die lift het misschien al deed. En dan zei hij weer: Oh, die doet het weer niet. Die praatte mij een beetje na, zeg maar.
Ja.
Dus ja, het voelt voor mij soms echt een beetje vernederend.
Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen. Het is, bij een bibliotheek vind ik het helemaal dat je denkt, hè, maar alsof jij de enige persoon met een rolstoel bent die naar de bibliotheek gaat. Dat kan ik me bijna
Dus
niet
al
voorstellen.
die ouders met kinderwagens die ook gebruik maken van die lift.
Ja.
Ja, en. Het is vooral omdat ik denk dat het voor mij vernederend voelt, omdat mijn kind zo meekrijgt dat ik dan toch eigenlijk een soort achtergestelde positie heb. Dat
Ja.
alle ouders die kunnen op de gewone manier naar binnen, maar wij niet. Dat was ook een theatervoorstelling in de bibliotheek en dat was ook weer heel raar, want dan moest je weer binnen de bibliotheek met een trap omhoog. Dat was dan de
Ja.
gewone ingang. En als ik dan wilde, nou ja, dan kwam er weer een zenuwachtige persoon aanlopen met: Oh, mevrouw, we kunnen wel met de goederen lift gaan. En dan zal ik straks even. Altijd heel zenuwachtig zijn ze dan. En dan, dat voelde ze ook zo raar tegenover mijn kind. Dat we dan zo'n beleving hebben. En dan worden wij weer helemaal apart gezet, eigenlijk.
Ja, en een rommeltje leert dus ook de hoe niet inclusief de samenleving eigenlijk.
Ja, absoluut. Ja. Oh, en ook gewoon als we ergens rollen, heel veel stoepen, zeker een beetje in het centrum van de stad, of zeg maar eigenlijk net een beetje buiten het centrum, die zijn best wel smal en er zijn al heel veel studentenhuizen, er staan heel veel fietsen en heel veel obstakels en heel vaak moet ik gewoon op de weg. Dus Hommeltje die zit dan ook altijd gewoon zo met mij te kijken van, daar kan je niet langs. Dus
Dat doe ik ook.
ja, dus het is logisch, maar ja, dus die krijgt dat hele gevoel van wat is wel en niet toegankelijk, krijgt hij gewoon nu al helemaal mee. Ja.
Ja. Nou, heftig lijkt me. Omdat...
Ja.
En is nou dat met die WMO eigenlijk zo ingewikkeld geregeld is, is dat komt puur omdat ze somehow niet hadden bedacht dat een gehandicapte ouder het misschien nog zwaarder heeft als hij een kind krijgt of een.
Ja, ik denk het. Ik heb het idee en veel gehandicapte ouders met mij. Want als je googelt naar. Ja, gezellig, poes erbij. Als je googelt naar gehandicapte ouder of ouder met een beperking. Dan kom je heel veel informatie tegen over kinderen met een beperking. En ouderschap van kinderen met een beperking. Dus dat zit wel heel erg in de radar. Maar ik denk dat er ook gewoon bij overheden nog het idee ontstaat dat mensen met een beperking geen kinderen krijgen.
Ja, het is
En
gewoon een taboe eigenlijk.
dat het best wel een taboe is. Het is ook. Ik ben helemaal in dat WMO-gebeuren gedoken. En ik heb ook een onderzoek nu gedaan in de gemeente Utrecht onder ouders met een beperking. Het was heel moeilijk ze te vinden. Dus het is echt een onderzoekje met 10 ouders geworden, maar toch. We krijgen gewoon soms opmerkingen van medewerkers van de WMO, van het WMO-loket of van het buurteam. Van dat jullie als gehandicapte ouders een kind krijgen, is niet ons probleem.
Wauw.
Ja,
Dat is
dus ja, ze zeggen ja, eigen schuld, dikke bult. Had je maar geen kind moeten krijgen.
mogelijk, hè? Zo
Ja.
onbeschoft.
Maar niet moeten bestaan.
Ja.
Ja.
Ja, nou had je maar geen kind moeten krijgen. En
Ja.
dat gaat dus dat raakt echt aan je reproductieve rechten.
Ja, natuurlijk. Ja.
En we hebben natuurlijk een enorme geschiedenis van eugenetica, waar ik dan gelijk aan moet denken van, ja, er waren natuurlijk tijden dat men ook echt daadwerkelijk vond dat wij geen kinderen mochten krijgen. Dat is nu niet meer zo, maar je hebt dus wel dat het niet als iets, als een vanzelfsprekend recht van ons wordt gezien. En mensen vinden het dus ook echt anders als je al een handicap hebt en je besluit dan een kind te krijgen. Dat vinden ze anders dan als je een kind hebt en je wordt daarna gehandicapt. Dat vinden ze dan, ja, dan kan je er niks aan doen.
Ja,
maar waarom kies je ervoor? Nou ja, ik vind gewoon dat ook als je hulp nodig... Ik bedoel, we hebben met zoveel dingen in ons leven hebben mensen hulp nodig. Alleen, ja, als het dan vanwege je beperking is, dan is het ineens iets wat niet mag of zo. Of dat je dan, ja, dat is weer die grote...
Dan ben je niet productief.
Ja, maar ook weer die grote focus op dat iedereen zelfstandig moet zijn. En dat je niet
ja.
een ouder mag zijn die hulp nodig heeft bij het ouderschap.
Ja, daar was een keer, volgens mij had Lynn Berger daar een keer best wel een mooi artikel over geschreven bij de correspondent. Over die enorme focus op onafhankelijkheid. Maar dat
ja.
Ja, en dat ging dan, ze had dan een voorbeeld van een alleenstaande moeder die dan ook nog een eigen bedrijf had en een topfunctie en dit en dat. Maar dan uiteindelijk de clue van het verhaal was dat de moeder misschien wel een alleenstaande moeder van een tweeling was met een topfunctie. Maar wel een moeder had en een oma en een oppas,
Ja.
een schoonmaker en een, weet je wel,
Ja.
gewoon een rits aan mensen die dus ook zorgde dat er allemaal bakjes met bevroren eten in haar vriezer zaten en zo. Gewoon alles
Ja.
was eigenlijk. En
Ja, absoluut. Ja.
Dat wordt dan heel even uit het oog verloren. Maar er zijn natuurlijk
Ja.
die is wel afhankelijk van anderen ook. En
Ja.
ja, en zeker
Nee,
die mensen die dus zogenaamd soort van onafhankelijke supersterren zijn. Dat, ja.
Ja, niemand is onafhankelijk. Ik
Dat is...
ook een vriendin van mij, Anaïs van Ertvelde, die heeft het boek Handicap uitgebracht, een tijdje terug.
Oh ja, niet lang
En
geleden.
daarin geeft zij steeds, in haar interview, geeft zij steeds als voorbeeld, dat zelfs als je een brood bij de bakker koopt, dat is eigenlijk ook al een soort zorg. Dat is ook al hulp. We bakken niet ons eigen brood, dat kopen we gewoon.
Ja.
Nou ja, dus zover kun je het gewoon voeren van niemand is onafhankelijk. En ik moet zeggen dat ik zelf soms ook wel die gedachte heb, hoor. Dat ik me dan heel naar voel dat ik niet zelf voor mijn kind kan zorgen. Maar dan denk ik, wat maakt het uit? Want Jee is gewoon echt een super leuk persoon om in ons leven te hebben. Dat is echt een verrijking voor ons. Dat hij elke week een paar uurtjes komt helpen hier. Dat is ook gewoon heel leuk voor mijn kind.
Ja.
Het is heel leuk voor Jee zelf. Die vindt het gewoon echt een superbaan. Ja, en het kost geld. Maar dat betekent dat Jee dus ook weer wat werk heeft. Dat is
Ja.
toch ook gewoon mooi. En ja, ik zie het probleem gewoon niet zo.
Nee, totaal niet. En ik bedoel, we laten
Ja.
toch allemaal onze kinderen deels opvoeden door de
Ja.
opvang.
Ja.
Ja. Dus dat is echt, dat is, nee, dat, ik denk ook dat het alleen maar een verrijking is voor je kind en voor jou.
Ja, ja. Maar
Ja.
het is echt heel veel gedoe
Ja,
om het
en ik
niet
kan
te
me
doen.
ook voorstellen dat hoewel je er misschien boos van wordt en strijdvaardig, dat je het ook soms internaliseert en dat je je er onzeker door voelt
Absoluut.
of het gevoel hebt van, ja, ik moet onafhankelijk zijn of...
Ja, ik heb toch wel vaker dan ik zou willen die gedachte van, ik ben een... Welk woord gebruik ik ook alweer? Een inadequate moeder. Maar ja, als ik er echt over nadenk, dan denk ik, nee, ja, ik ben gewoon een hartstikke leuke moeder. Alleen, ik heb hulp nodig, omdat ik niet de hele dag mijn kind overal naartoe kan tillen. En de hele tijd kan ingrijpen als die weer eens enge dingen aan het doen is. Of spullen kapot aan het maken is, per ongeluk. Of, ja, dan kan ik daar gewoon niet zelf 100 keer naartoe lopen. Want dat hou ik gewoon niet vol. Maar... Ja, dat maakt verder niet uit. Het is vooral heel vervelend, omdat het regelen van die hulp zo'n gedoe is. En dat zou gewoon niet zo moeten zijn. Dat zouden we gewoon anders moeten regelen als samenleving.
En hoe is dat voor jou, Sophie? Want ik kan me voorstellen dat het voor jou ook best wel zwaar is om dit mee te dragen, maar ook, dus, ook die frustratie over dat er dus niet genoeg hulp is en misschien wel daardoor meer op jouw schouders terechtkomt of.
Ja, het is wel frustrerend. Kijk, ik ben aan het mantelzorgen. Ik ben mantelzorger, deels. Al voelt het niet per se zo voor mij, want ik heb nogal wel gewoon het gevoel, we doen dit samen. Het is niet alsof alles op mij neerkomt. Ja, dat maakt het gewoon wel frustrerend in de zin van. Ook gewoon minder vrij voel van wat als ik meer wil werken, wat als ik een baan krijg waar ik wat minder flexibel kan zijn, als ik een baan wil solliciteren waar ik minder flexibel kan zijn, kan ik dat wel doen. En ik merk bij mezelf wel dat ik mezelf wel eens afrem. Af en toe kijk ik wel eens naar factures en dan kijk ik ook van ja. Hoeveel uur is dat? En wat wordt er aan gevraagd qua ja, hoe kan je hybride werken en dergelijke? En dan ja, merk ik wel dat als daar dingen zijn van als ik het gevoel heb van hé, maar ik kan daar niet zo flexibel zijn, dat al mijn enthousiasme tempert om te solliciteren. En ja, dat is eigenlijk wel zonde.
Ja, absoluut.
Ook gewoon omdat ik bijvoorbeeld, nou ja, als ik nu, ook bijvoorbeeld nu, omdat we niet zoveel uren hebben, kunnen we J minder laten komen. Dus dat betekent dat ik 's ochtends meer moet doen. Ik kan later beginnen met werken. Dat kan alleen maar omdat ik in uren terug ben gegaan.
Waardoor we best wel weer een wat lager inkomen hebben.
Ja.
Wat gewoon, ja, niet rampzalig, maar wel gewoon lastig is.
Ja, dus en, het zou voor ons beter zijn als iets meer inkomen hebben, omdat we zijn gewoon meer kwijt aan ja, medische kosten, denk ik.
Ja, absoluut,
Ja, dat maakt gewoon wel dat er toch wel wat van afhangt. Dus enerzijds doe ik mantelzorg, maar anderzijds moet ik ook voor het inkomen zorgen. Omdat het van Tamar, nou ja, mogen blij zijn als dat een beetje gecorrigeerd wordt voor inflatie. Ja, dus in die zijn geen ideale uitgangssituatie. En als we het allemaal zelf zouden kunnen betalen, dan zoals ondersteuning en dergelijke, dan zou het heel fijn zijn. Dan zijn we gedacht van, dan zijn we van het gedoe af. Dat is een.
Mensen die dat kunnen betalen, die doen dat dan ook vaak
Ja.
om die reden. Gewoon, ook al hebben ze er misschien wel recht op, maar het is zoveel werk om te zorgen dat je het ook echt krijgt.
Ja, in de tijd dat Hommeltje er net was en we tijdens corona, toen was ik heel flexibel, maar toen hadden we ook wat meer inkomen. Dus toen kon er ook meer. Maar dat zou nu niet meer kunnen. Dus
Er is ook wel wat spaargeld aan opgegaan
er is
ook.
ook spaargeld aan opgegaan.
Ja,
Ja.
want het liefst zouden jullie gewoon J meer inhuren, zeg maar.
Ja,
Ja.
precies. Ja, want toen liep die aanvraag, die liep, maar dat duurde maar en dat duurde maar. En dat hebben we dus toen zelf deels betaald. Ja, helemaal eigenlijk.
Ja.
Ja, in het begin was het lastig met corona, want toen wilden we de aanvraag al doen. Maar we werden daarin een beetje afgeschrikt, omdat ze zeiden van ja, maar als je die aanvraag nu doet, maar je maakt geen gebruik van de opvang, omdat je. Want wij hebben de opvang hebben heel lang uitgesteld. Hebben we uitgesteld totdat ik volledig gevaccineerd zou zijn. Omdat ik mogelijk meer risico liep. Toen wilden we dus alvast wel de aanvraag gaan doen voor die mamadag. Maar toen kregen we te horen van ja, maar ja. Als je geen gebruik maakt van de kinderopvang, dan wordt dat toch een beetje gezien als een soort van verkapte kinderopvangaanvraag. Dus dat gaat niet werken. En toen hebben we dus een tijdje zelf betaald.
En is het zo dat, want er zijn dus best wel wat dingen in jullie gezinssituatie, zeg maar, die je vaak de uitzondering maakt. Jullie vaak de uitzondering maken. Op heel veel fronten eigenlijk, als ik het zo hoor. Is dat ook wat. Ja, hoe voelt dat, zeg maar? Want ik moet denken eventjes aan een. Ik ben nu een boek aan het lezen van Eeke Krijn. Ik heb haar ook gesproken in mijn podcast over een echte ouder. Dat gaat eigenlijk over meer ouderschap. Een heel ander thema. Maar wat zij vaak beschrijft en wat ik wel interessant vind, is dat ze eigenlijk dus niet altijd die uitzonderlijke ouder wil zijn. En daar dus ook best wel mee worstelt. Omdat mensen natuurlijk altijd vanuit buitenaf een soort oordeel hebben van: oh, jullie zijn een lesbisch stel. Of oh, jullie zijn een ouderschapsgezin. Of jullie. Is dat iets waar jullie tegenaan lopen? Dat je soms denkt: we willen gewoon af en toe even gewoon een normaal gezin zijn? Of.
Ja, nou absoluut. Of eigenlijk meer, we willen meer. Ik heb soms wel gewoon wat issues met erbij horen. Gewoon. En dan, het is niet zo, het is eigenlijk niet eens zozeer dat ik dan een gewoon gezin zou willen zijn. Want ik wil niet anders zijn dan we zijn. Maar ik zou willen dat er meer mensen zouden zijn die meer op ons leken. Zeg maar, ik zou niet zelf meer op de anderen willen lijken. Ik zou willen dat de anderen meer op ons zouden lijken. Ja, dus dat zijn ook gelijk de plekken waar ik me dan wel meer thuis voel. En wat meer het gevoel heb dat we er gewoon wat meer vanzelfsprekend bij horen. Bijvoorbeeld, we hebben ook een groepje mensen, gezinnen waarvan een of meer van de ouders trans of non-binair zijn. Want Sofie is ook nog trans, by the way. En toevallig zijn heel veel van die ouders ook nog neurodivergent, want dat zijn we ook nog. We zijn ook nog een neurodivergent gezin.
En er is één gezin waar een van de ouders in elk
Ook
geval ook
chronisch ziek
fysieke
is,
beperkingen heeft.
ja, wel meerdere. Wel
Allebei.
meerdere van hen,
Ja,
waarbij ook,
ja. Nou ja, ja.
ja, geen andere rolstoelgebruiker, maar wel onzichtbare aandoeningen of onzichtbare handicaps. En dat is gewoon, het is helemaal niet dat we per se nou verder, ik bedoel, ik denk iedereen is ook weer heel uniek daar en staat ook weer heel anders in het ouderschap. Dus in die zin zijn er ook gewoon heel veel verschillen, maar het is fijn dat die aspecten gewoon even dus niet zo op de voorgrond staan als in dat het ons anders maakt. Dat is gewoon best wel lekker. En ja, dan voelt het toch alsof er eventjes een bepaalde last van je afglijdt, die je dan verder wel gewoon steeds met je mee zult. Ook als je er niet echt per se bewust mee bezig bent. Dus.
Misschien ook dat je niet dat je even niet van alles hoeft uit te leggen of zo.
Ja, en nou ja, en ik ben al lang bijvoorbeeld heel erg blij met dat ene andere queer gezin op de opvang. En ja, het zou gewoon fijn zijn als de hele wereld van het ouderschap überhaupt gewoon veel inclusiever zou zijn en veel diverser. Ja, en dat komt denk ik ook gewoon. Ik denk, er zijn denk ik ook gewoon veel mensen die vanwege een beperking geen kinderen krijgen. Deels ook omdat je gewoon niet weet of het gaat lukken om de juiste hulp te gaan regelen. Dus in die zin zijn er denk ik ook, zijn er ook gewoon veel minder ouders met een beperking. En er zijn natuurlijk ook weinig transouders, omdat dat tot voor best wel kort gewoon niet mogelijk was
Tot voor
vanwege de
10 jaar. Ja.
sterilisatie-eis. Dus we hebben ook, dus qua transouderschap. Ja, dat is ook echt iets van de laatste jaren dat je dat nu ziet. En dat vind ik bijvoorbeeld, om even een ander onderwerp aan te snijden, maar bijvoorbeeld, ik ben uit de groep, wat is het, XR Families? Want ik ben ook verbonden aan Extinction Rebellion. Ik ben uit de groep XR Families gestart, omdat het voor mij als een ontzettend normatieve omgeving voelde, omdat ze de hele tijd van die dingen zaten te zeggen van. Ja, nee, dan kunnen wij vooraan lopen bij de mars, want wij zijn de families en wij zijn de kern van de samenleving. Dat zeiden ze dan niet zo, maar dat voelde wel zo. En dat ik op een gegeven moment iets van had gezegd van ja, maar wij kennen zoveel mensen die geen kinderen kunnen krijgen omdat ze in een gemarginaliseerde positie zitten. Bijvoorbeeld omdat ze trans zijn of queer of... En dan dus dat voelde dan echt heel scheef. Het is eigenlijk een ontzettend privilege om een gezin te kunnen stichten. Oké, einde rant.
Ik snap het wel. Dat is interessant eigenlijk dat je dat zegt. Ik zit ook in die groep namelijk.
Ja, weet ik.
Ja, dus het is precies wat je zegt. Bij jou, wat je zegt van jullie kennen heel veel mensen die gewoon geen kinderen hebben omdat ze in gemarginaliseerde positie zitten.
Ja.
En vanuit mijn eigen soort van struggle om uiteindelijk een kind te krijgen, wat wel gelukt is, maar daar heb ik ook heel veel gevoel bij dat er dus
Ja.
mensen zijn die gewoon geen kinderen kunnen krijgen en dat het gewoon
Ja.
niet lukt. Dat je er al, ja, en dat
Ja.
het gewoon super verdrietig is en dat het best wel ingewikkeld is om daar dan de hele tijd mee geconfronteerd te worden.
Ja.
Vind ik
Ja,
ook wel een
wij kennen gewoon
ingewikkeld.
mensen van de generatie transpersonen die gewoon geen moesten kiezen tussen zichzelf zijn of een kind krijgen.
Ja.
Dus ja. Plus, en ik ken bijvoorbeeld ook een vriend homostel, waarvan beide personen die hebben een handicap. Ze zijn allebei rolstoelgebruikers. Nou ja, die zouden heel graag een kind willen adopteren of pleegzorg willen doen. Maar die zeggen, ja, we gaan er niet eens aan beginnen, want we weten nu al, wij worden daar echt voor afgewezen. Dat zeker mensen op die intersecties van die dingen, hoe meer erbij komt, hoe moeilijker het wordt, zeg maar. Ook
Ja.
bijvoorbeeld als je een IVF-traject wil doen, zoals wij. Nou, bij het ene ziekenhuis moesten wij met een psycholoog gaan praten over of dat dan wel kan omdat Sophie transgender is. En bij het andere ziekenhuis moesten we gaan praten over of het dan wel kon een kind krijgen omdat ik een handicap heb. En er zijn gewoon standaarden voor. Er zijn gewoon standaarden van de NVOG. Eentje dan over transouderschap. Niet dat zij dan het woord queer gebruiken, maar goed. En eentje over dan andere factoren of ethische factoren, bla bla. En dan staat er ook zo'n rijtje genoemd van factoren waarbij ze dus mogen weigeren om je de behandeling te geven. En dat is gewoon een en al marginalisaties. Ik bedoel, het is dingen rondom taal, dingen rondom schulden, financiële dingen. Maar ja, kijk, natuurlijk is dat lastig met ouderschap, maar dat is ook omdat we de maatschappij op een bepaalde manier hebben ingericht. En daar ga je dan individuele mensen voor straffen eigenlijk.
Ja, nou ja, en het is natuurlijk bij de nuclear families gaat het ook heel vaak, wil ik zeggen, misschien nog wel
Ja,
veel vaker mis, uiteindelijk.
dat ook. Ja, je weet van tevoren niet wie er een goede ouder is.
Nee, dat heb ik nou allemaal niet doorgemaakt en ook geen IVF, maar ik heb het dan mijn partner wilde geen kinderen en dus heb ik een donor eigenlijk gezocht om een kind mee te krijgen. Die ook gewoon de papa of de vader van mijn dochter is. Dus ze gaat ook één keer per week naar hem toe. Maar het is gewoon wel, dus voor de meeste mensen, en heel zeker toen ik dit bedacht eigenlijk en wilde gaan uitvoeren, toen kreeg ik ook heel veel tegengas van mensen die dat totaal niet snapten en er van alles van vonden. En door ze ook mij het gevoel gaven dat ik dat niet in het belang van het kind zou doen. Dat het egoïstisch was. He, van dan groeit je kind op in een gebroken gezin, terwijl het was juist nooit gebroken. Het is nooit gebroken. We zijn namelijk vrienden en geen partners. En we zijn niet uit elkaar, want we hebben nog nooit samen gewoond. En het gaat allemaal supergoed. Het is wel zo dat toen dat eenmaal gebeurde en het goed ging, dan houdt ook iedereen wel zijn mond of zo. Maar ik heb ook wel zoveel mensen gehad die daar dan iets van vonden en het gevoel hadden van. Ja, dat dan slecht voor het kind zou zijn en inderdaad een egoïstische keuze van mij. En ja, alsof mensen zich er dan opeens mee mogen bemoeien. Dat vond ik misschien nog wel het lastigste en nog steeds wel eens dat mensen dan het gevoel hebben. Terwijl het is echt natuurlijk weer een andere situatie dan met jullie, maar
Ja, maar ik herken het
ja.
wel. Ja, ik snap
Ja, waarom bemoei je daarmee? Weet je wel, nooit vraagt
het.
iemand een hetero-stel of zo, dat soort dingen. Of hoeveel mensen al hebben gevraagd of. Of ik met de vader van mijn dochter seks heb gehad, bijvoorbeeld. Die verwekt is. En ik merk dus ook best wel vaak dat ik dan daar dus toch vaak antwoord op geef. Of soms dat ik het al voor ben en dat ik zeg: ja, nee, inseminatie hoor, hahaha, weet je wel. En dan denk ik, dan hoor ik het mezelf zeggen en denk: waarom deel ik dit eigenlijk nu met iemand?
Ja, heel herkenbaar.
Maar alvast zo'n soort van:
Ja.
ja, dat ik denk: oké, dan ben ik daarvan af. Maar
Ja.
ja, nou ja.
Ja, ik heb ook ik heb van iemand die toen nog een kennis slash vriend van mij was, heb ik een heel lang bericht gehad op Facebook toen hij zag dat ik zwanger was. Een heel lang bericht over waarom hij dat een heel slecht idee vond. Ja. Dus Ja, echt denkt, waarom denk jij dat het een goed idee is om mij dit te sturen? Waarom denk je überhaupt dat jij daar iets over te zeggen hebt?
Ook nu je zwanger bent, ik bedoel,
Ja,
überhaupt onderwerp,
wil je
maar
dat ik
als...
nu abortus
Ja, wat denk je nu? Ja, precies. Ingewikkeld.
Ja.
En heel veel dingen zijn natuurlijk misschien ook te begrijpen, omdat mensen dingen nou eenmaal ingewikkeld en gek vinden en eraan moeten wennen of zo. Maar dit soort dingen
Ja.
zijn pijnlijk ook natuurlijk. Even dingen
Ja.
tegen.
Ja, absoluut. Ja.
Snap heel goed dat je wel mensen opzoekt, dat jullie wel mensen opzoeken die gewoon, waarbij je niet de hele tijd jezelf hoeft uit te leggen. Want
Ja, ja.
zelfs ik heb al een beetje dat ik soms verlang, gewoon misschien meer vanuit een soort activistisch ouderschap of zo, dat ik soms, ja, dus soms ook wel eens een beetje eenzaam kan voelen op het schoolplein of in de buurt of zo. Dan denk ik,
Ja.
zijn heel veel lieve mensen met kinderen en ik heb best wel behoefte om mensen met kinderen om me heen te hebben en dingen te delen en te vragen. Zeker in het begin had ik dat heel sterk.
Ja.
Alleen stond nergens echt zo die ouders met wie ik het gevoel had dat ik op één lijn zat of zo. Daarom ben ik echt ook deze podcast begonnen, omdat ik dacht,
Ja.
ja, dit wil ik wil dit soort verhalen horen, maar waar zijn ze? Waar zijn ze?
Ik ben
Ja.
ook echt heel blij met je podcast om die reden. Ik bedoel, het is inderdaad, het is een andere situatie, maar het is gewoon dat je toch buiten dat normatieve valt. En er zijn gewoon heel veel normen over hoe een gezin eruit hoort te zien.
Ja.
En hoe je het hoort te doen. En wie dan dat de ouders dan er op een bepaalde manier uit moeten zien om een echte ouder te zijn.
Ja, en het kind ook er op een bepaalde manier
Ja.
uit moet zien.
Ja. Dus
Gestyled en gegenderd. Ja.
ja, dat je dan toch soort van, en ook, ik denk dat ook heel veel queer ouders dat hebben, dat voordat je dan een kind krijgt, dat je dan niet zo per se in de gewone wereld, nou ja, behalve op je werk misschien, maar het ligt aan je werk. En als je een kind krijgt, dat je dan ineens veel meer in aanraking komt met de mainstream wereld, omdat je dus je kind naar de opvang gaat en daarna naar school. En dat je dan de hele samenleving eigenlijk veel meer, dat die veel meer binnenkomt of zo.
Ja, dat idee heb ik ook heel erg. Zo heb ik dat
Ja.
ook echt ervaren,
Ja.
ja. Ja, dat ik opeens een beetje een soort van deel was van een soort club of zo. Van, ja.
Ja. Ja,
Van...
maar dat je heel erg in de mainstream ineens komt of zo. En ja, dat kan best lastig zijn.
Nou ja, en daarom moeten dus deze verhalen verteld worden en meer kinderen gewoon
Ja.
radicaal worden opgevoed en
Ja.
generaties die gewoon, want ik denk wel van, dat hebben jullie vast ook, maar als je dan in je eigen bubbel zeg maar kijkt, dan
Ja.
denk ik soms van ja, ik zie echt zoveel, ik heb zoveel vrienden die co-ouderschappen aangaan met elkaar of meer ouderschap of ja, als je het eenmaal ziet of er onderdeel van bent, er zijn zoveel verschillende soorten gezinnen eigenlijk.
Ja, nee, maar ook al als je kijkt naar hoe kinderen met gender omgaan. Ik denk op de basisschool misschien nog niet zo, behalve dat ik had gevraagd op de basisschool waar ons kind straks naartoe gaat, of er misschien toevallig trans kinderen zijn. En er was een non-binair kind op de basisschool. Daar werd ik echt helemaal blij van. Maar als je kijkt naar de tieners van nu op de middelbare school, die zijn zo anders bezig met gender en met seksualiteit dan toen ik op de middelbare school zat. Het is echt een verademing als je dat ziet. En dat is natuurlijk ook nog steeds een kleine groep. Maar toch.
Ja, het is
Ja,
echt veranderd.
het is echt anders dan onze generatie.
Ja, dat denk ik ook. Zeker dat die jonge mensen zichzelf al eindelijk feminist durven noemen,
Ja,
bijvoorbeeld. Dat
wat?
was niet zo toen ik 16 was.
Nee, bij mij ook echt niet. Ja, wij zullen denk ik een beetje van dezelfde generatie zijn.
Zo, dat was aflevering 14 alweer. Super bedankt Sophie en Tamar voor het mooie gesprek. Ik hoop dat jullie luisteraars het ook een fijn gesprek vonden om te luisteren. Ik heb nog een aantal kleine tips. Dat is het boek Eén echte ouder van Eke Krijnen, dat net uit is bij Atlas Contact. En dan het boek waar we het ook een paar keer tijdens dit gesprek over hadden, Raising Them van Kyle Meyer. En leuke tip.
de film die ik gemaakt heb waar ik het vorige keer al over had, 's nachts wordt je moeder, over alleenstaande moeders in de eerste nachten nadat ze een kindje op de wereld zetten, die is op dit moment nog 10 dagen ongeveer te zien op De Correspondent online. Oké, tot de volgende keer!